Dit is Kerk in Delft. Omroep
Delft. Ja, goedemiddag luisteraars, welkom bij Kerk in Delft van 7 november 2023. Weer een uitzending namens de kerken, maar voor alle luisteraars. We hebben weer een interessante uitzending. U luistert trouwens naar presentator René Strengholt. En als eerste gast is aangeschoven Gerrit Verhoeven, historicus, kenner van Delft. En ook recent auteur van het rapport over de slavernijverleden van Delft. We interviewen hem omdat er volgende week ook een stadsgesprek is in de Nieuwe Kerk op donderdag 12 oktober over het slavernijverleden en hoe het ook ons vandaag raakt, hoe we daarmee ook verder willen vandaag. Maar we duiken vandaag vooral in het verleden. Wat heeft Delft te maken gehad met slavernij? Dus daar zullen we Gerrit Verhoeven over interviewen. Tweede gast is Jacques Moerman. Die heeft komende dinsdag een presentatie in de Vierhovenkerk over Sion. Sion, vlakbij Delft, Rijswijk, klooster, buitenplaats en
tuinbouwgebied.
Tuinbouwgebied, precies. Ja, dat was de derde. Ja, de vogels zwijgen. Ik moet nog even rectificeren dat we op 7 oktober zitten en niet 7 november. We gaan praten met Gerrit Verhoeven. Welkom, Gerrit.
Goedemiddag.
En je bent een van de auteurs van het onderzoeksrapport naar het slavernijverleden van Delft. Een opdracht die jullie in 2022 kregen. En afgelopen juni hebben jullie een rapport gepresenteerd. En hadden jullie van tevoren al een beeld van, je krijgt een opdracht, onderzoek het slavernijverleden, hoe Delft betrokken was bij dat verleden?
Nou, eerlijk gezegd nauwelijks. Er is over Delft best veel geschreven, over allerlei aspecten van de geschiedenis. En ook over de betrokkenheid van Delft bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Hè, dus de handelscompagnie die zich richtte op alles ten oosten van Kaap de Goede Hoop.
Ja.
En de Verenigde West-Indische Compagnie, ten westen van Kaap de Goede Hoop. Daar was een heleboel minder over. Maar wat er ook over geschreven is, het woord slavernij komt er eigenlijk niet in voor.
Oh nee.
En intussen was er wel in allerlei andere steden en ja, ook landelijk een hoop aandacht geweest voor de geschiedenis van het slavernijverleden. En daaruit wisten we wel ongeveer, van, nou, dat en dat zou eruit kunnen komen. Maar we hadden geen idee waar we moesten beginnen eigenlijk. Juist omdat er eigenlijk helemaal geen vooronderzoek was gedaan.
Oh nee.
Dus we begonnen redelijk blanco aan dit onderzoek. En ja, misschien is dat maar goed ook. Dan word je ook niet in een bepaalde richting gelokt of gedwongen.
Ja.
Door wat mensen voor je hebben geschreven. Dus ja, we hadden wat vage noties van wat elders voorkwam. En toen zijn we maar op zoek gegaan naar ja, kleine haakjes. Kleine onderwerpjes waar we aan konden gaan trekken.
Ja.
En dan maar zien wat er naar boven komt.
Ja, en dat is dus echt duiken in de archieven, in de bronnen.
Ja, ja.
Primaire bronnen.
Ja, ja, echt heel diep. En dan is het wonderlijke. Ingrid van der Vlis en ik, we hebben een aantal jaren geleden de stadsgeschiedenis van Delft geschreven. Twee heel dikke boeken, waar ook het woord slavernij niet in voorkomt. Dat kan je nou niet meer voorstellen dat dat niet zo is. Maar dan denk je van nou, dan zal er dus ook wel niks zijn. En als je dan nu gaat graven, dan komt het opeens op alle plekken waar je maar het verwacht en het niet verwacht naar boven.
Ja.
Dus dan denk je, goh, hoe is het mogelijk dat we dat al die tijd niet gezien hebben?
Ja, is dat een andere bril die je dan opzet?
Ja.
Ook doordat er bijvoorbeeld veel meer kennis is hoe de VOC en de WIC daar ook bij betrokken waren?
Ja, nou, die kennis was er eigenlijk al wel. Maar je ziet wel vaker in de geschiedwetenschap bepaalde onderwerpen die nooit aan bod zijn geweest, komen opeens bovendrijven. Ja, onderbiedig gezegd, ze raken in de mode.
Ja.
En dan blijkt dat er ontzettend veel over te vinden is.
Ja.
Nou, dat was hier dus ook zo. Dus het is, ondanks de beperkte tijd die we hadden, toch nog een redelijk lijvig rapport geworden.
Ja.
En dan hebben we nog lang niet alles erin verwerkt wat we gevonden hebben.
Nee, precies. Er is nog meer.
Er is nog veel meer, ja.
Ja, ja, want ook de gemeente heeft de opdracht gegeven tot het rapport. En die hebben jullie ook echt vrijgelaten van wat er ook uitkomt. We accepteren de uitkomsten.
Ja, nou ja, ja dat, Zo is dat niet geformuleerd toen, maar er is geen discussie over geweest over, goh, gaan we dit rapport onder de pet houden of niet? Absoluut niet.
Nee, juist niet. Want...
Nee, juist niet. En kijk, zoals iedereen...
Het was juist ook bedoeld om het op tafel te krijgen, juist. Over tafel te krijgen.
Ja, ja. Dat was een uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft enkele jaren geleden al gezegd, nou, het zou goed zijn als ook Delft in navolging van andere steden, en grote bedrijven en provincies en noem maar op, onderzoek doet naar zijn slavernijverleden. Dat is ook niet zo gek natuurlijk. Dat Delft in de VOC en de WIC een belangrijke rol speelde, dat was wel bekend.
Ja.
Nou, dan ligt het voor de hand dat Delftenaren ook iets te maken hadden met slavernij.
Ja.
Dus die vraag was volstrekt legitiem. En je verwacht ook dat er het een en ander uitkomt. Maar hoe je dat naar boven krijgt, ja, dat was nog wel even spannend. En, dat is dus heel veel.
Ja.
En dat is... goed ontvangen, mag ik zeggen. Er is veel waardering voor wat er gevonden is en hoe het verwoord is. Dat is ook wel een mooi compliment om te krijgen. Mensen vinden het een goed leesbaar rapport. Dus dan mag je verwachten dat de boodschap ook overkomt.
Ja, ja, ik heb het zelf ook gelezen. En, inderdaad, het geeft een heel duidelijk beeld van wat er gespeeld heeft.
Dat denk ik ook, ja. In alle bescheidenheid. Maar,
ja, precies. Wat zijn voor jullie de belangrijkste conclusies daarin?
Ja, een redelijk voor de hand liggende conclusie. Delft en Delftenaren waren er sterk bij betrokken. Ik bedoel, tot over de oren zaten Delftenaren in slavernij. Alles wat met slavernij te maken had. Hè. Als je in de koloniale handel zit, of dat nou is als leverancier, als uitruster van schepen, als leverancier van pak een beetje scheepsbeschuit. Dan doe je al mee in dat hele systeem, dat koloniale systeem, dat drijft op slavernij.
Ja.
Tot en met de mensen die echt in dienst zijn van de VOC, of dat nou aan de wal is, of aan boord, of in de overzeese gebieden. Handelaar in de goederen die worden aangevoerd. Direct of indirect heb je er altijd mee te maken.
Ja.
En dat moet heel... wijdverspreid zijn geweest. Heel veel Delftenaren waren direct of indirect afhankelijk van koloniale handel en scheepvaart. En wat wij ook constateren is dat de banden tussen die handelscompagnieën en het stadsbestuur, dus de stedelijke elite, bijzonder nauw was. Als je ziet dat de stad werd bestuurd door de 40-raad. Dat is niet echt een democratisch gekozen gemeenteraad zoals tegenwoordig. Maar dat was een elite, 40 mannen, alleen mannen. Dus de helft van de samenleving stond er buitenspel. 40 mannen, de rijksten van de stad zo'n beetje. Een
soort,
die ook nog eens een keer protestant waren. Dus alle katholieken stonden ook buitenspel. Die maakten met elkaar de dienst uit in de stad.
Ja.
En dat college vulde zichzelf aan.
Die waren sterk verbonden ook met die beide handelscompagnieën.
Precies, want de bestuurders van die handelscompagnieën, de zogenaamde bewindhebbers, die werden benoemd door die 40-raad.
Oh ja.
En als het even kon, ook uit de kringen van de 40-raad.
Ja.
Dus ze speelden elkaar zorgvuldig de bal toe.
Ja. In hoeverre waren mensen zich bewust, voor zover dat te achterhalen is, van wat er speelde in West en Oost?
Ik denk dat je heel erg je best moest doen om daar niet van te weten. Er zijn duizenden mensen uitgevaren op de schepen van de VOC en de WIC. Verreweg de meeste daarvan kwamen terug. Er was sterfte onderweg en in de koloniën, maar verreweg de meeste kwamen terug en vertelden verhalen.
Ja.
Er waren mensen die naar huis schreven. Brieven uit de 17e, 18e eeuw zijn niet heel goed overgeleverd. Maar we hebben er wel een paar gevonden waarin mensen verslag deden van wat ze meemaakten
daar. Concreet van...
Ja, heel concreet.
De slavernij.
Ja. Ja.
Ja. Nou, even over slavernij. Waar hebben we het eigenlijk over als bij dat thema?
Ja, we hebben het duidelijkst kun je dat zien in akten waarbij slaafgemaakten worden verhandeld. Ze worden net als goederen behandeld.
Ja.
Dus mensen zijn hun vrijheid kwijt, worden gedwongen bepaalde werkzaamheden te verrichten. En er wordt over beschikt alsof het goederen zijn.
Ja.
En dat is misschien wel een van de meest schokkende dingen die je ervaart als je dit soort onderzoek doet. Als je een boedelinventaris opslaat van iemand die in Oost of West overleden is. En dan wordt er een inventaris opgemaakt van zijn nagelaten boedel. En dan staat daar tussen de meubels en de handelswaar en 6 flessen wijn, 3 slaven.
Nou ja.
Dus,
gewoon als een stukje bezit.
Als een stukje bezit.
Erfenis voor.
Ja, ja. En als ze dan opgesomd worden, dan wordt opgesomd wat er in de boedel zit. En dan staat er soms heel klinisch zakelijk 37 stuks slaven.
Ja, stuks.
Stuks, ja. Ja. Dus ja. Geen mensen met naam en toenaam, nee, dingen. Nou, dat is denk ik de meest kernachtige manier waarop je kunt verwoorden wat slavernij is.
Ja.
Los van het persoonlijke leed dat mensen hebben, van hoe er van hieruit tegen hen aan wordt gekeken en hoe er met hen wordt omgegaan.
Ja, maar wat ook direct terugkwam in de bronnen die jullie hebben onderzocht.
Ja, ja, ja. Ja.
Dus zo dichtbij zat het ook bij de stad zelf hier.
Ja, ja, zeker. En er zijn ook, als je dan zegt, van, goh, maar wat hadden mensen hier er dan mee te maken? Nou, we hebben in het archief van de notarissen in Delft, het notariële archief, daar werd alles in vastgelegd wat je wilde vastleggen. Net als nu, hè, als je een huis koopt of iets anders, je gaat al gauw naar de notaris om dingen officieel te laten vastleggen. We hebben gewoon een aantal notariële akten gevonden waarbij mensen van hieruit zeggen van, joh, ik ben net terug uit pak een beet Batavia en ik heb daar 3 slaven achtergelaten onder beheer van die en die. En bij deze sta ik hem toe dat hij ze verkoopt en het geld afdraagt aan die en die, die binnenkort naar Batavia gaat.
Ja.
Dus van hier, zelfs van hieruit regelden mensen zaken die rechtstreeks te maken hebben met slavernij. Met het beschikken over de levens van andere mensen.
Ja. Je vertelde net dat, in feite schokt het jezelf als je het leest.
Ja.
In hoeverre hadden mensen toen ook die schok? Of die riep het ook weerstand op bij een bepaalde groep in de bevolking?
Ja, daar krijg je heel moeilijk greep op. Het is eigenlijk pas in de loop van de 18e eeuw dat je ziet dat in onze streken, vaak ook onder invloed van met name Engeland, de eerste protesten komen tegen slavernij. Hè, er is altijd wel
Engeland liep daarop voor in Nederland.
De zogenaamde abolitionistische beweging, de afschaffingsbeweging. Hè, die is in Engeland eigenlijk het sterkst geweest.
Ja.
En dat is daar vandaan min of meer overgewaaid hierheen.
Die richtte zich eerst op de slavenhandel en later op slavernij.
Precies.
Als zodanig.
Ja, ja, ja. En in de loop van de 18e eeuw, en eigenlijk pas in het eind van de 18e eeuw, zien we daar in Delft echt, echt tekenen van dat er discussie is. Er worden dan bijeenkomsten georganiseerd waar het systeem wordt besproken. En soms gaat het, goh, is slavernij dan wel de beste oplossing om tot hoge winsten te komen? Dus uiteindelijk gaat het om geld. Maar er zit vaak ook wel iets achter, zo van, goh, is dit niet een heel onmenselijk systeem? En een onmenselijk systeem. En aan het eind van de 18e, begin 19e eeuw, dan zien we de eerste protesten op schrift verschijnen. Dus dat er in kranten en in pamfletten geageerd wordt tegen slavenhandel, tegen slavernij, tegen slavenbezit. En dat er openlijk wordt gepleit voor afschaffing.
Ja, maar dan zijn we toch ruim 2 eeuwen verder.
Ja, ja, dan zijn we begin 19e eeuw. Ja. En dan duurt het nog 60 jaar voor het zover is.
Ja.
1863 is pas de afschaffing.
Precies, en dan duurt het nog 10 jaar voordat mensen hun vrijheid krijgen.
Precies, ja. Ja. Dus dat is een heel langzaam proces geweest. Dus er zijn geluiden vanaf eind 18e eeuw. Maar die worden eigenlijk vrij snel onder het tapijt gemoffeld. En, sterker, in de 19e eeuw wordt er nog volop van geprofiteerd. Van, slavernij.
Precies. En was het kolonialisme natuurlijk lang niet op zijn laatste benen?
Oh nee, zeker niet.
Juist,
het is de
tegendeel. Ja.
De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie die zijn failliet gegaan aan het eind van de 18e eeuw. Maar slavernij bleef bestaan.
Ja.
En dat werd alleen anders georganiseerd.
Ja.
He, door grote maatschappijen, de Nederlandse handelmaatschappij. He, met een grote inbreng van het Koninklijk Huis. Ja, dat was de grote motor achter het voortzetten van het koloniale systeem.
Ja, we praten verder met Gerrit Verhoeven over het Delftse slavernijverleden. En ook in opmaat naar het stadsgesprek, wat volgende week donderdag in de Nieuwe Kerk zal plaatsvinden. En we begrepen net al hoe slavernij in het systeem van de koloniale handel zat. En hoe Delft daar ook gewoon middenin zat in die koloniale handel. En tot aan het stadsbestuur toe. Noemde ook even, iedereen was protestant in die tijd.
Nee, dat
van
dat
het
niet.
Stadsbestuur bedoel
ja,
ik.
Okay, ja, dat
van
wel.
Het stadsbestuur. Ja. Betekent dus dat vanuit de kerken een hoop mensen ook betrokken waren bij heel dat systeem van de, nee, van de koloniale handel. Hoe stonden de kerken tegenover de slavernij? Is dat bekend? Of hadden die ook een aandeel in het in dit slavernijverleden?
Nou, van de Delftse kerken, in de zin van de predikanten, heb ik daar geen informatie over kunnen vinden. Hebben ook niet heel gericht naar gezocht, moet ik eerlijk zeggen. Maar in de zin van preken of publicaties waar predikanten zich uitlaten over slavernij, daar hebben we geen informatie over.
Nee, niet specifiek vanuit Delft.
Niet specifiek vanuit Delft. Ik heb wel een voorbeeld van een Delftse predikant die in de Oost werkt, Baldeus.
Ja.
Baldeus is in dienst van de VOC en gaat in het kielzog van Rijklof van Goens mee bij de verovering van Ceylon en Zuid-India.
Oh ja.
En schrijft daar een zeer uitvoerig verhaal over. Hij vindt namelijk dat hij zijn werk als predikant en ook als zendeling avant la lettre niet echt kan doen als hij niet weet hoe de plaatselijke bevolking en de cultuur en de religie in elkaar zit. Dus hij schrijft daar zeer uitvoerig over, natuurlijk met een zeer westerse christelijke bril. Maar, ja. Maar goed, het is een buitengewoon waardevol verslag.
Hij neemt wel de moeite om te kijken hoe die cultuur überhaupt in elkaar zat.
Ja, zeker. Ja. En hij beschrijft dan onder andere hoe hij met Van Goens aankomt in een stad. Een stad die nog niet helemaal stevig in handen is van de VOC. Waar vorsten uit de omgeving nog proberen gebieden te heroveren. En dan beschrijft hij dat het hele platteland rond die stad wordt platgebrand, wordt gebrandschat, wordt beroofd, geplunderd. Door allerlei troepen en dat de plaatselijke bevolking zich geen raad meer weet. Want ze zijn hun voedsel kwijt en ze zijn hun zaaigoed kwijt. Dus ze hebben ook geen toekomst.
Ja.
En dan massaal komen ze naar de stad en dan bieden ze zichzelf te koop aan. En hun kinderen en hun vrouwen. Soms alleen maar voor kost en inwoning. Alles beter dan sterven van de honger.
Ja.
En dan beschrijft hij hoe zoveel duizend mensen worden afgevoerd daarheen als slaaf. Zoveel mensen daarheen. En zoveel mensen daarin. Het gaat echt om duizenden mensen.
En dan gaat het echt alweer om die handel.
Ja, en dan beschrijft hij ook zo van de duurste mens was 4 à 5 gulden.
Ja.
Dus weer waar we het er straks over hadden, hè, mensen als handelswaar, de kern van het hele systeem.
Ja.
En hij beschrijft dat behoorlijk neutraal, zonder enig waardeoordeel. Hij bezat zelf ook slaafgemaakte. Dat weten we omdat hij het op een bepaald moment heeft over hoe hij zijn bedienden, mijn slaven, zegt hij dan, en mijn lijfeigenen, hoe hij ze bezig ziet in de tuin met bepaalde gewassen. Het gaat hem dan om het beschrijven van wat ze met die gewassen doen. Maar ondertussen, tussen neus en lippen door, leer je dus dat hij zelf ook wel degelijk slaafgemaakte heeft.
Ja.
Dus een kritische noot haal je daar niet echt uit.
Nee.
En wat de Delftse kerken betreft, wat we in het rapport wel hebben onderzocht, is in hoeverre Delftse instellingen ook aandelen in de VOC en de WIC hebben gehad. Of in de Sociëteit van Suriname, dat was een particuliere maatschappij die zich richtte op slavenhandel.
Ja.
En daar, dat is heel moeilijk om grip op te krijgen. Er zijn geen complete aandelenhoudersregisters bewaard gebleven. Maar uit de fragmenten die we hebben gevonden en uit wat losse vermeldingen die we min of meer toevallig tegenkwamen, blijkt wel dat bijvoorbeeld de diaconie van de kerk,
hervormde kerk dan.
Van de hervormde kerk en van de en de Kamer van Charitaten, die hebben
geleerd
wel...
Geleerd aan de diaconie.
Ja, die hebben wel aandelen gehad.
Ja.
En dan is even de vraag, en dat is lastig te vinden, van, goh, hebben ze die zelf heel bewust aangeschaft? Of hebben ze die gekregen uit een erfenis?
Ja.
Dat kwam heel vaak voor, dat iemand wat aandelen, obligaties bij testament vermaakte aan een liefdadige instelling.
Ja.
Dus dat kunnen we niet precies achterhalen. Wat we wel zien is dat ze nooit heel lang hebben gehad. De meeste van die gegevens halen we uit toestemming om aandelen te verkopen. Dus het lijkt erop dat als ze die aandelen in bezit krijgen, dat ze vrij snel ze verkopen en ze omzetten in bijvoorbeeld staatsobligaties of obligaties op de stad Delft.
Ja.
Dus het was niet zo dat ze, denk ik, maar dat kunnen we nog niet heel erg hard maken. Het lijkt er niet op dat ze heel bewust investeerden in de handelscompagnieën en dus indirect in slavernij.
Ja, meer indirect in feite of ja. Reactief.
Ja, ja.
Ja. Ja, ik begreep uit het rapport dat er dus ook al vanaf de 17e eeuw mensen vanuit de koloniën, zwart of gekleurd, in Delft hebben rondgelopen.
Zeker, ja.
Ja, wat deed dat met de bevolking en hoe hebben die hun weg hier gevonden? Is daar iets van bekend?
Nou ja, daar is heel weinig van bekend. We komen ze bijvoorbeeld tegen in de doop-, trouw- en begraafboeken van de kerken. Als ze hier werden begraven, dan in een begraafboek vind je soms de zwarte meid van dokter zus en zo.
Hè? En dat ging dan ook om een slavin?
Dat weten we niet. Dat staat er niet bij. Nee, kijk, iemand die hier is in principe vrij.
Ja.
Maar of dat daadwerkelijk zo was, dat is heel lastig om greep op te krijgen. Maar vaak vinden we dan ook wel de doop van een zwartin, of dus een zwarte vrouw.
Ja.
Heel vaak zonder naam. Dus, of de zwarte bediende.
Dat zegt ook al veel. Ja,
ja, ja. En soms hebben we iets meer zicht op hoe men er tegenaan keek. De familie De Roo bijvoorbeeld, een schatrijke Delftse familie. Op een bepaald moment komen de overlijdende vader in Batavia. En dan komen de zoontjes hierheen met een zwarte bediende. En in het archief zijn alle bonnetjes bewaard van de reis van die kinderen naar Nederland. Ze komen dan in huis bij een oom in Den Haag, die ook keurig netjes alle bonnetjes indient bij de weeskamer in Delft, die hun boedel beheert, hun erfenis. En het bijzondere is, op het moment dat ze aan Kaap de Goede Hoop zijn, dan heet de zwarte bediende, ik meen Gambon, zo'n soort naam. En op het moment dat hij in Nederland is het de zwarte jongen. En wordt zijn naam helemaal niet meer gebruikt. Dus in Nederlandse bronnen, in de rekeningen van wat er wordt uitgegeven voor de kinderen. Er staat er voor Jonker Jan zoveel, voor Jonker Frans zoveel, voor de zwarte jongen zoveel. Dus dan heet hij alleen maar de zwarte jongen.
Ja.
En op een bepaald moment verdwijnt hij helemaal uit de bronnen. Dus dat zegt denk ik wel
dat
iets.
Dat zijn kleine, maar wel veelzeggende details.
Precies.
Ja. Ja. Over hoe, nou ja, eigenlijk in feite.
Ja. En het is ook wel, wel vaak gesignaleerd dat de ontmenselijking van zwarte mensen onder meer vorm krijgt in het afnemen van hun naam.
Ja. Slaven kregen ook altijd een andere naam.
Kregen vaak een andere naam.
Ja.
Als je in die boedelinventarissen waar we het over hadden bijvoorbeeld kijkt naar hoe slaafgemaakte worden aangeduid, die hebben vaak wonderlijke fantasienamen.
Hè? Ja.
De eerste 12 heette januari tot en met december. En daarna beginnen ze met Bacchus en Diana en Griekse Romeinse goden en godinnen.
Ja.
En soms heel mensonterende namen.
Ja.
Dus dan staat er ook wel eerst de inheemse naam, de oorspronkelijke naam, heet nu Luizenbos. Kom ik een keer tegen. Ja, hoe verzin je het?
Ja. En wat doet het met iemand? Ja.
Ja,
voor zover die beseft ook wat die naam betekent.
Ja, misschien niet.
Ja.
En bij verkoop krijgen ze vaak weer een andere naam.
Ja.
Dat zien we ook terug in de bronnen.
Ja, en dat heeft nog altijd impact ook op de nabestaanden van de slaafgemaakten.
Ja. Ja.
Wat hopen jullie wat dat betreft, wat het rapport doet of teweeg zal brengen in Delft?
Nou, het rapport is bedoeld als feitelijke onderlegger voor de discussie, voor het gesprek.
Ja.
Zo is het ook aan ons gevraagd. Lever ons de feiten voor zover we die kunnen achterhalen.
Ja.
En nou, daar hadden we een bepaalde tijd voor. Er komt een bepaald rapport uit. En op dat moment hebben we het ook opgeleverd aan het college van BMW. En het college heeft het overgedragen aan de stad en aan de kwartiermakers. En aan wie maar mee wil praten, kan daarover meepraten. Het is ook heel bewust overgedragen door een wethouder die erfgoed in zijn portefeuille had. Onder andere het archief, onze opdrachtgever, aan de wethouder die gaat over sociaal domein, over welzijn.
Ja.
Ook om duidelijk te maken, zo van, nou,
dit is de volgende
ene fase is afgerond en het is nu aan de stad om zich hiervan rekenschap te geven.
Ja, en wat doen we hiermee? Ja.
Precies.
En dat is precies waar we het gesprek volgende week over hopen te hebben.
Ja, en dat is precies waar het voor bedoeld is.
Ja, met twee betrokken spreeksters er ook bij.
Ja.
Nancy Jouwe, die ook mee heeft geschreven aan het rapport.
Klopt.
En ook de lijn heeft doorgetrokken van na 1873 naar nu.
Precies.
In het rapport.
Ja.
En Kathleen Fourier, zij is oud-Kamerlid van het CDA, ook dochter van de eerste president van Suriname, Fourier. En zij zullen het gesprek inleiden en vervolgens gaan we met elkaar in gesprek van, ja, hoe gaan we daar nu mee om? En hoe verder?
Ja.
Als nazaten van slaafgemaakten en nazaten van mensen die daarvan hebben geprofiteerd.
Ja.
Dus we hopen op een goede opkomst bij dat gesprek en dat het ook echt weer een stap is in dat gesprek in de samenleving.
Dat wens ik je van harte toe.
Ja. Ja. Bedankt in ieder geval voor deze inderdaad in de zin van het stadsgesprek onderlegger, feitelijk onderlegger voor de informatie en voor het rapport wat daarmee geleverd is. En bedankt voor uw aanwezigheid.
Graag gedaan.
Ja. Ondertussen is Jacques Moerman hier aangeschoven. We hebben weer een historicus aan tafel. Welkom. We gaan het hebben over Sion. Want Sion, niet in Israël, maar hier vlakbij om de hoek, wat onderdeel nog is van Rijswijk. Waar de naam Sion nog steeds in allerlei straatnamen terugkomt. Dat is het thema waar je in gespecialiseerd bent. Een van de thema's. Komende dinsdag om 14:00 middags zal je een presentatie erover houden in de Vierhovenkerk, de Obrechtstraat nummer 50.
Ja.
Bij de sociëteit van de Vierhovenkerk. Dus dit is naar aanleiding van die bijeenkomst hebben we je uitgenodigd.
Een soort introductie.
En aanmoediging voor mensen om erheen te gaan. Ja. Want volgens mij wordt het heel erg interessant. Ja. Het introduceerde je als historicus terecht. Heb je ook altijd in de sfeer van de geschiedenis gewerkt?
Ja. Ik ben ooit als onderwijzer begonnen in Delft. Maar toen studeerde ik al geschiedenis. En dat heb ik later ook afgemaakt op de universiteit. Naast mijn onderwijsbaan. Ik heb zo'n 35 jaar les gegeven in het vak. 40 jaar zelfs. Maar dat betekende dat ik het wel moest combineren met het leidinggeven aan een school.
Ja.
Ik heb 40 jaar bij elkaar in Delft gewerkt met heel veel plezier. Maar geschiedenis was altijd mijn passie. Niet alleen de geschiedenis van ver weg, maar ook van heel dichtbij. En Sion is daar een onderdeel van.
Ja, ja. Precies. Ja, en is het ook gelukt om naast het onderwijs ook nog iets aan onderzoek te doen?
Ja, ik heb heel veel onderzoek gedaan en dat doen we nog steeds. We schrijven heel veel. Op dit moment werken we aan een kastelenboek van het Westland en Midden-Delfland.
Oh ja.
Heb ik de eindredactie. Daarvoor hebben we een buitenplaatsboek gepubliceerd. Daar zit Sion onder andere in. Maar Sion is een onderwerp wat, ik heb hier een boekje bij me uit 1972. Toen heb ik mijn eerste verhaal erover geschreven.
Oh, ja, dat gaat wel heel lang mee.
Dat is al heel lang geleden, ja. Ik ben vlakbij deze buurtschap ben ik geboren. En als kind ging je daarheen om het Oranjefeest te vieren. En dan versierde je vader, versierde je fietsje. In mijn geval met Afrikanen, ik ruik ze nog. Naar Oranje, hè, Oranjefeest. En dan trok je door die buurtschap heen.
Ja.
Maar daar leerde je ook schaatsen op de vijvers. En dat begreep je als kind helemaal niet waarom daar brede vijvers waren.
En vijvers.
En later werd dat wel duidelijk dat er een heel stuk geschiedenis aan verbonden is.
Ja, en nu is het dan een nieuwbouwwijk geworden, Rijswijk buiten.
Ja, en als je heel goed oplet vanuit de lucht, dan zie je dat het patroon van de buitenplaats zit erin. De belangrijkste ontsluiting is het terras van Sion. En dat was in de tijd van de buitenplaats was dat ook een terras.
Oh ja.
Een brede laan, zeg ik maar eventjes.
Ja.
Wij konden al heel vroeg, toen men nog net begonnen was om plannen te maken in Rijswijk, konden we binnendringen bij dat bureau. En hebben we gevraagd, neem alsjeblieft de geschiedenis mee van dit gebied.
Ja.
En dat is dan niet alleen de buitenplaats, maar dat heeft ook te maken met een klooster. En die tuinbouwgeschiedenis is ook buitengewoon interessant op die plek. Dus eigenlijk komen daar drie onderwerpen komen we daar op één plek bij elkaar. En dat vind je bijna nergens.
Nee, en is het ook gelukt om dat mee te krijgen in de hele ontwerpen?
Ja, dat is wat de hoofdlijnen betreft is dat gelukt. Ook in de naamgeving. Alle namen in Rijswijk Buiten die verwijzen naar de buitenplaats.
Ja, en dan gaat het om het gedeelte westelijk van de Beatrixlaan.
Ja, 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 en daar hebben we namen van niet alleen mannen, maar we hebben ook de vrouwen meegenomen.
Ja.
Maar je hebt ook een blok huizen waar dan bijvoorbeeld namen van planten, gewassen die op de buitenplaats gegroeid hebben.
Oh ja.
Dus we proberen dat zoveel mogelijk bekend te maken. En ook in de wijk zelf heeft men met behulp van plakettes heeft men het geprobeerd het geschiedenisverhaal te vertellen.
Ja.
En dat laatste, daar heb ik bijna 50 jaar voor moeten vechten, er stond nog een koetshuis van de buitenplaats uit 1710, 1720. En de gemeente Rijswijk heeft alle grond opgekocht en dat stukje stelden ze steeds maar uit. En dat koetshuis bleef maar aan het vervallen. Maar uiteindelijk op een laat moment, het was notabene een oud leerling van mij die daar de eigenaar van was. Dus die kon ik dan nog bewerken van joh, voor de gemeenschap verkoop dat pand aan de gemeente Rijswijk als Rijswijk daaraan toe is. Een bepaald ogenblik is dat ook gebeurd en... Vorig jaar kwam het licht op groen te staan, want het is nu naar Stadsherstel Den Haag gegaan. En dat is een instelling die oude panden weer een nieuwe functie hoopt te geven. Dus dat koetshuis, dat blijft bestaan. En ik hoop dat dat een buurtcentrum wordt,
ja.
Waarin je zowel het verhaal van het klooster kan vertellen, kan laten zien, maar ook dat van de buitenplaats en van de ontwikkeling van de tuinbouw.
Ja, precies, want dat zijn de drie stappen in het hele verhaal van Sion.
Het wonderlijke is, je had een kloostertuin, dan krijg je op een bepaald ogenblik... Even een tussenperiode, een kooltuin, dat is een moestuin. Dan wordt daar een buitenplaats ontwikkeld met allerlei tuinen. En naar die buitenplaats, naar 1800, gaat dan de tuinbouw zich daar verder ontwikkelen.
Ja.
Dus het is een eentonig verhaal. Maar het
tuin
heeft
is een rode draad.
Ja, ja, maar wel met wisselende producten natuurlijk.
En het, wat gekweekt werd zal zich ontwikkeld hebben.
Ja, klopt. Ja.
En uiteindelijk stonden er heel veel kassen, als ik het nog goed herinner.
Ja, ja, je kon niet vermoeden in de tijd dat deze open dag werd gehouden voor de tuinbouw. Een van de eerste plekken in Nederland.
Oh, ja.
Je kon toen niet vermoeden dat dat gebied zou worden opgeofferd voor woningbouw. Want ze hebben in Sion eigenlijk altijd de laatste ontwikkelingen gevolgd. Het was een van de gebieden. Men denkt altijd het Westland, maar Sion was echt een voorloper waar men al vrij vroeg op de bloementeelt overging.
Ja.
En het telen van potplanten, aubergines, zelfs bananen zijn er geteeld. Dus steeds probeerden die tuiners weer iets nieuws uit.
Ja.
En nou ja, dat had eeuwigheidswaarde, dacht ik. Maar ja, grond is blijkbaar, ook als het heel duur is, toch altijd te koop.
Ja,
in het geval
precies.
Voor woningbouw.
Ja. Ja. En we konden ook niet vermoeden hoe... De bevolking zou groeien en hoe nodig de woningbouw zou worden.
Ja, ja, ja. Klopt. Ja. Gelukkig hebben ze er wel een duurzaam verhaal van gemaakt, hè, wat de woningen betreft.
Ja.
Dus dat is...
Ja, maar het is begonnen met een klooster, begrijp
ik? Ja,
het is
begonnen met een klooster.
Ook de naam is denk ik ontleend aan de klooster.
Ja, de naam komt er ook vandaan. Op een bepaald ogenblik kreeg je een beweging in Deventer van de moderne devoten. Die keerde zich eigenlijk tegen de welvaart in de kerk.
Ja.
En die wilde eigenlijk de soberheid preken. En wilde ook de Bijbel in de volkstaal hebben, zodat je het gewone volk bereikte. En die stroming heeft nogal wat scholen gesticht in het huidige Nederland. Waaronder ook in Delft. En die mensen die daar het onderwijs gaven waren fraters. Die hadden geen kloostergelofte afgelegd, maar op een bepaald ogenblik namen ze wel die kloostergelofte aan. Zij verzorgden in de stad het onderwijs, maar er was een groepering die zei we kunnen beteren. Onze kloosterbeleving in stilte gaan uitoefenen. Dus niet in de stad, ook niet in de drukte van onderwijs. Wij willen ons inzetten op studie en meditatie. En toen is er een groep zich gaan afscheiden. En die hebben zich gevestigd in wat later Sion is gaan heten. Een nieuwe klooster, wat daar natuurlijk gebouwd moest worden. Dat is gewijd aan Maria op de berg Sion.
Oh ja, vandaar de naam.
In het Latijn. En ja, die wonderlijke naam is bewaard gebleven.
Ja, niet Maria, maar wel Sion.
Wel Sion. Ik heb er nog een anekdote over. Want in 1980, ik was aan het verhuizen. Toen belde tuin de Lekkerkerk. En die zat precies met zijn tuin op het hartje van het klooster en de buitenplaats. Dus ik hield nauwlettend in de gaten wat daar zou gaan gebeuren. Want hij ging zijn tuin verkopen. Maar hij belde mij op een koude januari morgen, al heel vroeg. Hij kende mij, dus hij zei, Jacques, ik heb het idee dat ik ooit later, dat hoopte hij, het hemelse Sion zou ontwaren. Maar nu is het aardse Sion aan me geopenbaard. Kom eens kijken. En ik ben er naartoe gegaan, toen lagen daar tientallen meters muren bloot.
Oh,
onder andere zo. Van de klooster, maar ook ja. Van de buitenplaats. Niemand begreep iets van, wat zien we hier nu? Maar ik zag al heel snel grotere stenen voor het klooster, kleinere stenen voor de buitenplaats later.
Ja, precies.
En die zo ongeveer op hetzelfde terrein neergezet waar het klooster heeft gestaan.
Ja, dus het is echt op die plek ontwikkeld en ja. Hij had daar kassen.
En hij had de kassen, ja, en ja. Nou, was verrast, maar zijn personeel niet, want ze zeiden, als we sleuven groeven voor de komkommers, dan kwamen we altijd stenen tegen, soms ja. Zelfs muren.
Ja.
Dus het was wel bekend, ja.
Ja. Ja, ik weet dat mijn dochters op een bepaald moment vlak voor de nieuwbouw ook daar nog een bepaald moment gegraven hebben en ook met allerlei voorwerpen thuis kwamen.
Dat klopt.
Ja.
Ja. Ja, dat verdient niet de schoonheidsprijs, want ik ben geen Rijswijker, maar ik woonde toen in Schipluiden. Maar goed, je bent daar in de omgeving groot geworden, dus mensen daar kennen je wel en die weten dat je iets met geschiedenis hebt, dus die benader je.
Ja.
Dus we hebben toen een noodopgraving uitgevoerd. En daar is onder andere de kapel tevoorschijn gekomen. We hebben wat botmateriaal gevonden van monniken die daar begraven waren. Nou, daarna, nadat we het muurwerk hadden laten tekenen door een beroepsarcheoloog, toen hebben we ja, die grond weer vrijgegeven en zijn die muren grotendeels verwijderd. Maar de laatste 10 jaar is er weer heel wat nieuws tevoorschijn gekomen.
Want
er is één plek waar nog volop muurwerk zit.
Ja.
En ook daar een aardig verhaal, want we woonden in het voormalige koetshuis van de buitenplaats. Daar woonden tuinder Harting en tuinder Helm. En Harting vertelde, ja, ik heb in de jaren 20 heb ik een nieuwe keuken aangebouwd aan dat koetshuis. Mijn vrouw wilde er wel wonen, maar met een nieuwe keuken. En bij het uitgraven kwam ik skeletmateriaal tegen. Hij zei, wil je dat niet vertellen, zolang mijn vrouw leeft? Want die heeft het hele leven in die keuken gestaan, boven skeletten, wat ze niet wist. Wat ze niet wist. Hij heeft ze laten liggen.
En waren die nog van het klooster? De kloostertijd waarschijnlijk?
Nou, je hoort dat soort verhalen en ik heb het later ook aan de familie verder verteld. Een paar maanden geleden vond er een laatste opgraving plaats. En toen heb ik gezegd, kijken jullie nou ook nog even op de plek waar die keuken is aangebouwd. Die hebben ze inmiddels gesloopt.
Oh ja.
Ze zijn de grond ingegaan en daar kwam een grafkelder tevoorschijn. Vol met knekels van monniken.
Ja.
Het was een soort graftombe die ze daarna als knekelput hebben gebruikt. Dus dat verhaal van die tuinder van 40, 50 jaar geleden, dat klopt dus gewoon.
Ja.
Nou, het is allemaal weer netjes toegedekt, want het ligt in een zone waar geen huizen staan.
Oh ja.
Want dat hebben we dan ook bereikt, dat de middenzone van het kloosterterrein dus en later de buitenplaats,
waar echt het gebouw gestaan heeft. Ja.
Is open gebleven.
Ja.
Er is wel veel weggehaald, maar er zit ook nog wel veel in de grond. En het is de bedoeling om daar straks elementen van het klooster, je kan muurwerk zichtbaar maken, van de buitenplaats. Mensen vragen zelf om een kastje, dus ook om een link te hebben naar de tuinbouw. Kijken of je uit die 3 periodes, of je daar wat elementen kan terugzetten, visualiseren. Zodat mensen daarmee hun mooie plek beleven, wat geschiedenis betreft.
Ja, zoals er in het centrum Schipluiden ook nog wat muren van een kasteel te zien zijn.
Klopt,
ja.
En dat koetshuis, dat zou een buurtcentrum kunnen worden.
Ja,
en er is wat fondsmateriaal gevonden. Dat ligt nu in archeologische depots. Maar dat heb ik veel liever bij de mensen.
Dus waarschijnlijk genoeg materiaal om daar een informatiecentrum te maken.
Ja, kan je een informatiecentrum maken. Ja. En dan zit je in een historische omgeving.
Ja.
Dus dat is nog een stille hoop.
Ja, en dat is echt het enige gebouw wat nog over is van de periode van de buitenplaats.
Dat is echt het enige gebouw. Er is nog iets over. Want als je vanuit Delft komt, je neemt de Sionsweg. Dan kom je 2 stenen palen tegen.
Ja, op een brug.
Dat was vroeger het hekwerk van de buitenplaats.
Oh ja.
Nou, die geschiedenis van het klooster, er wonen zo'n 20 monniken, is beroemd. Want het was het Hollandse kapittel. Je had Windesheim, dat was vooral gevestigd in Oost-Nederland.
Ja.
En je had dan Sion en er waren 25 kloosters bij aangesloten. En ook Sion, dat weten we sinds een opgraving niet zo lang geleden, enkele jaren geleden. Sion had ook iets met studie. En met handschriften. Ze hebben daar dus handschriften over geschreven.
Mm, ja.
En we hebben daar de bewijzen voor gevonden. Want er
monnikenwerk.
Zijn, monnikenwerk. Er zijn putten gevonden. 13 putten. Toen de eerste put werd blootgelegd. Ik had mijn kleinzoon bij me. Die zei, het stinkt hier naar pies. Ik zei, nou ja, het gaat inderdaad heel erg stinken. Ze legden zo'n put bloot en daar zat kalkspecie in. En waarschijnlijk hadden ze dat nodig, of dat weten we eigenlijk wel zeker, met urine, ammoniak, om die koeienhuiden, om daar die haren van af te halen.
Ja,
als je die koeienhuiden dan in zo'n put gooide, liet weken, zeg ik dan maar even met mijn eigen woorden, dan kon je die haren makkelijk verwijderen. En daarna heeft men die huiden gebruikt om perkament te maken.
Ze schreven nog op perkament.
Ja, ze schreven op perkament. Ja. En dat is in begintijd gedaan, want daarna kwam de boerderkunst op. Toen is dat waarschijnlijk gestopt. Maar in het begin hadden ze ook een inkomstenbron nodig om daar als kloosterlingen te kunnen overleven.
Ja.
Later hadden ze heel veel land. Nou, daar zijn ook wel sporen van terug te vinden, want de naam Sion komt ook in Maasland voor bijvoorbeeld. Want daar had het klooster landerijen, ze hadden heel veel hier.
Heel netwerk geweest zijn.
Ja, iedereen die eigenlijk zijn ziel wilde verzorgen, het verhaal naar de hemel toe, die moest goede werken verrichten. Dus werd graag de grond geschonken aan zo'n belangrijk klooster.
Ja. Dus het heeft echt een heel belangrijke regionale functie vervuld.
Zeker,
in die tijd.
Ja. Zelfs de broer van Erasmus heeft hier gezeten. En Erasmus heeft boeken geleend die uit het klooster hier in Rijswijk kwamen.
Oké, dus waarschijnlijk is hij er geweest.
Ik denk, omdat zijn broer er ook zat, zal hij er ook wel geweest zijn. Want Erasmus zat in een klooster bij Gouda en het viel onder Sion. Goed, dat was de kloosterperiode.
Ja.
Toen lagen er nog resten van het klooster en zijn er toch Spanjaarden gekomen. En die Spanjaarden die hebben daar een soort schans gemaakt. En geprobeerd daar een voorpost van te maken om Delft in te nemen. Maar Delft is nooit ingenomen, want Leiden is ontzet.
Ja.
Dus dat hoofdstuk is ook weer afgeschreven. En dan, ja, het is een plek met veel historie. Daar zaten de rijken zaten daar graag. Want die wilden graag een landgoed stichten op een plek met een stuk geschiedenis. Nou, dat lag je natuurlijk vanwege dat beroemde klooster. En zo zijn die van Hogendorpen, die hadden politieke functies in Den Haag, kwamen oorspronkelijk uit Rotterdam. Die zijn dus tussen die twee steden zijn ze hier gaan zitten en hebben daar een grote buitenplaats laten aanleggen.
Ja.
En die is ook wel vrijwel volledig opgegraven.
In de vijvers waar jullie op schaatsen, hoorden bij de tuin van de buitenplaats.
Ja, dat was een onderdeel van de buitenplaats, om te gaan spelen varen, om te vissen.
Ja.
We hebben ook daar een soort vissenkom opgegraven bij een orangeriehuisje en een menageriehuisje. En die vissenkom bleek 4 meter diep te zijn. En ik had ergens een archief gevonden dat ze altijd voor 50 mensen die te gast waren in die buitenplaats, moesten ze dan vis in voorraad hebben.
Oh ja.
En we hebben ook ontdekt dat dat water in die kom, dat werd vanuit een vaart aangevoerd en afgevoerd naar een andere vaart. Dus het was altijd vers water. Dus ze zorgden wel heel erg goed voor hun eigen tafel.
Ja. Ja.
Maar ook die periode is weer afgesloten rond 1800. Ik hoorde in het voorverhaal met Gerrit Verhoeven iets over slavernij. Willem van Hogendorp is eigenlijk de eerste in het Nederlands taalgebied die een pamflet heeft geschreven tegen de slavernij.
Terwijl ze wel betrokken waren bij de handel in Oost en West.
Ja, ze zeggen van niet, maar
nou, of misschien juist daarom.
In ieder geval, ze zagen wel misstanden.
Ja.
En daar heeft hij een pamflet over geschreven. En zijn zoon Dirk heeft dat later uitgewerkt in het toneelstuk. En dat kon niet eens uitgevoerd worden, want er gingen zoveel mensen de straat op, want het was anti-Nederland.
Ja.
En dus ze waren echt 100 jaar eerder dan de stroming die later die vrijwording van elkaar gekregen heeft.
Ja, ja. Maar het raakte de basis van de inkomens van Nederland.
Ja. Maar hele bijzondere mensen, die laatste van Hogendorpen. De eerste was Gijsbert Karel. Die heeft de eerste Nederlandse grondwet gemaakt. Die koos voor Oranje.
Ja.
Zijn broer Dirk koos voor de Fransen. Die werd generaal in het leger van Napoleon.
Oké.
Die ging met Napoleon mee naar Rusland.
Ja.
En die had dus op het verkeerde paard gebed, want
Uiteindelijk wel, ja.
De Fransen zijn aan de verliezende kant gekomen. En toen kwam onze Dirk weer terug en zijn broer probeerde hem te redden. Maar dat kon niet, want hij had een foute keuze gemaakt.
Ja.
Dus die is toen vertrokken naar Rio de Janeiro. Daar heeft hij een plantage gesticht. Eerst met vrijwilligers. Toen dat niet werkte, heeft hij toch slaafgemaakte genomen. Dus hij ging er wel tegen in, maar je ziet dat hij er ook nog...
Je hoopt dat hij zijn slaven wel goed behandelde.
Laten we hopen dat hij ze goed behandeld heeft. Maar zijn plantage noemde hij Nova Sion. Want als kind speelde hij op die buitenplaats. En dat heeft blijkbaar zo'n impact gehad dat hij...
Dus zelfs in Brazilië komt de naam. Daar, is die nog bewaard gebleven daar?
Dat landgoed is niet bewaard gebleven, maar er zijn wel afbeeldingen van.
Oh ja.
Ja, ja. Dus je ziet, zowel wat het kloosterverhaal betreft als de buitenplaatsperiode. Ja, in beide gevallen hebben we met de top van de samenleving te maken. Die daar dus een bepaald leven hadden. En die buitenplaatsbewoners natuurlijk alleen maar in de zomer.
Ja.
Want die... kwamen in de winter niet buiten de stad.
Zaten ze in de stad.
Die zaten aan de Lange Vijverbergen, van de Korte Verhout.
Ja.
Daar hadden ze hun hoofdpanden. Ja.
Dus dat was echt een buitenplaats waar 's winters misschien een paar mensen woonden die het onderhielden.
Een paar tuinders.
Ja. En uiteindelijk is het hele gebied dus voor de tuinders geworden.
Nou, er was al wel tuinbouw. Je ziet al vanaf de 17e eeuw dat er al tuinbouw kwam tegenover de buitenplaats. En uit rekeningen van de buitenplaats zie ik dat die tuinders, die werkten dan ook... in het seizoen dat er gewerkt moest worden op de buitenplaats. Want daar lagen ook warmoezerijen. Dus tuinbouwbedrijfjes. En er werden ook bloemen geteeld. Dus daar had je die tuinders bij nodig. Dus toen die buitenplaats rond 1800 verviel... toen is het eigenlijk heel logisch geweest... dat men die tuinbouw die er vlak naast al zat... dat men die ook op het terrein van Siel is gaan terugbrengen.
Ja, en dat was eerst op de koude grond...
Ja, en het waren vooral
wat er te telen valt in Nederland.
Appels, peren. Ja. Sion was beroemd vanwege de bessen, later asperges. Maar dan zie je rond 1900 dat men langzaam overschakelt op tomaten en komkommers. En weer later dan op bloemen enzovoort.
Ja, precies. Dan komt ook weer andere vragen op. Ja. En, de welvaart stijgt.
Ja.
Nieuwe mogelijkheden.
Het leuke is... Ja. Is één familie die 300 jaar daar gewerkt heeft.
Zo.
Eigen raam.
Eigen raam.
Dus iedereen die eigen raam heeft.
Ik ken nog wel een eigen raam.
10 generaties geleden kwam de eerste daar wonen. En die werkte dus ook op de buitenplaats Sion. Oh, als een soort hovenier.
Oh, ja. Grappig. Ja. Ik ken een van hun nazaten.
Ja. Ja,
ja. Ja.
Nou, dat zijn dus de items waar ik over praat tijdens de lezing.
Ja, precies.
Met heel veel beeldmateriaal.
Ja, dan kunnen we ook nog de plaatjes bij het verhaal zien.
Ja.
En er is vast ook heel veel beeldmateriaal bewaard.
Er is heel veel beeldmateriaal. Ja. Er is zelfs een middeleeuws schilderij van het klooster Sion bewaard gebleven. Dat hangt in het Rijksmuseum. Anderen schreven dat aan een andere plek toe. Maar ik heb een jaar of 40 het toch maar gewaagd om te zeggen, dit gaat gewoon om Sion. Want ik zie Maria daar zitten. Ik zie Sint Hieronymus daar zitten. Dat was hun beschermheer in Delft. Sint Hieronymusdaal. Ze waren... de regel gaan volgen van Augustinus. Al die figuren komen op het schilderij voor. Maar het mooiste is, er is een beschrijving bekend van de kleding die ze droegen. En die klopt exact met die monniken die op dat schilderij zijn afgebeeld. Dus er is iets van het klooster bewaard gebleven.
Ja, er valt dus echt heel veel te vertellen over dit onderwerp. Komende dinsdag, 2:00 in de Vierhovenkerk, Obrechtlaan 50, of straat 50, in het Buitenhof. Dus van harte welkom. En dan kunt u veel meer zien ook en horen over Sion als klooster, als buitenplaats en als tuinbouwgebied.
Ja.
Bedankt.
Drie luik dus.
Voor dit mooie verhaal. En we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Morgenavond wordt de uitzending nog herhaald om 8:00. En voor dit weekend wens ik u vrede en alle goeds.